Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Karin Wening, voormalig waterpoloer en bouwer van Dream Teams binnen organisaties vanuit een systemisch perspectief.
En ik ben Helen Boering, voormalig keepster van het Nederlands Dames Waterpolo Team. Als teammanager binnen het bedrijfsleven gebruik ik dagelijks mijn topsportervaring om het maximale uit mezelf, het team en ons bedrijf te halen.
Samen bespreken wij iedere twee weken hoe je het potentieel van je team kunt maximaliseren en welke succesfactoren teams in het bedrijfsleven laten excelleren.
We halen inspiratie uit de overeenkomsten tussen topsport en ondernemerschap en koppelen kennis, wetenschap en ervaring aan de praktijk van de werkvloer, zodat je het dezelfde dag nog kunt toepassen.
En tijdens aansprekende interviews op interessante locaties geven we je een unieke kijk in de wereld van voormalig topsporters die nu ondernemen. Luister mee en ontdek hoe je de dynamiek van jouw team optimaliseert. Ben je klaar om jouw team naar het hoogste niveau te tillen? Stem dan iedere twee weken af op een nieuwe aflevering van Team Matters. Welkom bij de 6e aflevering van de Team Matters podcast. Vandaag hebben we een bijzonder gesprek met een topsporter die maar liefst op 5 Olympische Spelen actief is geweest in 2 verschillende sporten. We spreken met niemand minder dan Richard Schuil, voormalig volleyballer en beachvolleyballer. Richard, een nuchtere en bescheiden Fries, komt uit een echte volleybalfamilie, maar heeft eerst in zijn jeugd diverse andere sporten uitgeprobeerd. Hij vond zijn opleiding HEO destijds ook belangrijk, dus toen hij werd gevraagd voor het Nederlands team stelde hij dit een jaartje uit. Op 23-jarige leeftijd maakte hij dan zijn debuut op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta en won met het historische Dream Team onder leiding van coach Joop Albeda goud. In deze podcast deelt Richard zijn eigen verhaal over deze onvergetelijke ervaring en ontdekken we wat dit team zo krachtig maakte en hoe hun weg naar succes eruit zag. Na deze prestatie stroomden de aanbiedingen voor hem binnen en ging Richard in Italië spelen, waar hij jarenlang actief was voor 5 verschillende clubs op het hoogste niveau. Hij ontmoette er zijn vrouw, eveneens volleybalster, en Italië werd hun tweede thuis. In deze aflevering duiken we dieper in op zijn ervaringen, zijn keuze voor beachvolleybal uiteindelijk, het verschil in teamdynamiek tussen een team van 12 en een duo en wat dit van een speler vraagt. Ook bespreken we hoe hij na 20 jaar topsport de moeizame overstap maakte naar een maatschappelijke carrière. En hoe de inzichten van de Johan Cruijff Academie en de persoonlijke gesprekken met Cruijff daarbij een belangrijke rol speelden, wat uiteindelijk leidde tot zijn huidige rol als businesscoördinator bij de Thomas St. John's Group. Hier helpt hij topperformers zoals DJ's en topsporters wereldwijd met hun financiële zaken, aangewakkerd door zijn eigen gemis en behoeften in zijn tijd als topsporter. Richard's verhaal is er een van vastberadenheid, aanpassingsvermogen en de kracht van teamwork. Zowel in de sport als in het bedrijfsleven en het leven. Blijf luisteren en laat je inspireren door de lessen en inzichten van een ware kampioen. Helen en ik wens je weer heel veel luisterplezier. Welkom Richard Schuil.
Dankjewel.
En dank dat je ons hier ontvangt, bij jou op kantoor in Hartje Amsterdam.
Ja, we hebben een mooie locatie, denk ik, om dit soort dingen op te nemen.
Bij Thomas St. John's Group, zeg ik het goed?
Ja, klopt.
En degene, misschien de wat oudere garde, maar het mooiste moment natuurlijk waar we meteen even op ingaan, is dat Helen ook, denk ik wel, ontzettend goed herinneren dat wij allemaal op het puntje van onze stoel zaten tijdens de Olympische Spelen 1996. Wat een sidderende wedstrijd was dat tegen Italië.
Ja, dat was heel bijzonder. Ja, dat blijft heel bijzonder tot op de dag van vandaag eigenlijk.
Ja,
mensen hebben het nog steeds over.
Ja, en over en weer matchpoint. Ja. Eigenlijk steeds voor de Italianen. Mm-hmm. Weer een time-out. En dan krijgen jullie de matchpoint.
Ja,
en maken het af.
Meteen raak.
En maken het af, ja.
Heel bijzonder. Dan ligt winst en verlies heel dicht bij elkaar.
Hè? Zo, hè?
Ja.
En ja, iedereen heeft ook het beeld, hè, dat Joop Albeda meteen in het beeld. Hè, dat is gewoon een iconisch beeld ook geworden.
Ja,
hè? Dus,
dat was heel bijzonder. Dat was, alles kwam eigenlijk bij elkaar in één wedstrijd. Dus Italië was sterker dan Nederland.
Ja.
We verloren ook de WK-finale 94, de EK-finale 95. We verloren eigenlijk steeds in Italië. Maar net op het goede moment, ook tijdens de Olympische Spelen, verloren we nog van hun met 3-0 in de pool. Maar ja, net op het juiste moment. Ja, heel dik ook.
Ja.
En toen op het juiste moment kwam de juiste wedstrijd. En iedereen zat op zijn manier in de flow. Iedereen, echt iedereen. Dus dat was een heel bijzondere sportwedstrijd. Ja.
En was het continu, zeg maar, die hele wedstrijd? Voelde je al van tevoren aan Weet je, dat momentumgevoel, dat je voelt van, ja, wij kunnen dit.
Ja, dat hadden we zeker, allemaal. Ja. Allemaal op onze eigen manier. Want het is niet zo dat we echt grote vrienden waren of zo. Maar we konden wel gewoon heel goed samenspelen.
Ja, elkaar aanvoelen.
Met 12 mensen ook de wisselspelers. Ja. Iedereen deed gewoon wat hij moest doen eigenlijk. En ja, dat maakt gewoon een super bijzondere wedstrijd. Want het niveau is heel hoog. De wedstrijd duurde heel lang. Ja, en het was super spannend.
Ja, 5 sets. Ja, absoluut. Ja. Joop Albeda natuurlijk als coach. Mm-hmm. Ervaring daarmee? Hoe was dat?
Ja, we hadden natuurlijk een hele moeilijke groep om te coachen. Dus voor Joop was het echt wel een uitdaging. Maar ook een hele goede prestatie dat hij ons allemaal zo bij elkaar kon houden.
Waarom was het een moeilijke groep?
Nou, heel veel moeilijke karakters wel. Of sterke karakters.
Ja, sterke karakters.
Met Peter Blanchier, Ron Zwerver en Olaf van der Meulen. Ja. Dat zijn allemaal zware jongens, zeg maar. Dus best wel lastig om die allemaal in één team zo bij elkaar te krijgen. En daar was Joop heel goed in. Hij was echt een soort van people manager. Hij kon de boel heel goed managen eigenlijk. Ik denk dat het sowieso een van de meest unieke sportteams aller tijden is in Nederland.
Nou. Ja, dat gebeurt vaker. We gaan dan meteen de ergste diepte in. Maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar eigenlijk jouw verloop en Helen.
Ja, een beetje terug naar de oorsprong van hoe ben je bij volleybal gekomen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik was een jaartje of 8, denk ik. En mijn vader die kon goed volleybal ook. Die speelde niet geen eredivisie, maar wel gewoon in de eerste divisie. Mm-hmm. Gewoon op landelijk niveau. En ik ging altijd mee. En mijn broers, ik heb 2 broers, die gingen ook altijd mee. En toen zijn we met z'n 3 op volleybal gegaan. En zo is het eigenlijk begonnen. Vanaf mijn 8e eigenlijk al, dat ik al best wel veel ging spelen ook. Niet dat ik meteen uitzonderlijk talent had, hoor. Dat kwam pas veel later. Maar ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Dus ik heb in Leeuwarden altijd gespeeld.
Ja.
Tot mijn 17 of zo. Toen nog een jaartje in Sneek. Dat is eigenlijk het volleybal Walhalla toch wel van Nederland. Ja. En daarna ben ik naar Apeldoorn gegaan.
En heb je naast het volleybal ook nog andere sporten gedaan in je jeugd?
Ja, ik heb getennist. Eigenlijk best wel veel sporten. Ja. Getennist, badminton, tafeltennis ook nog wel. Dammen heb ik nog even opgeschreven zelfs. Ja, maar het lag toch voornamelijk wel bij volleybal.
Ja. Dus, ja. Was dat dan ook een gezinssport bij jullie thuis?
Ja, we deden het allemaal.
Ja.
Ja, ook mijn moeder, maar die was dan wat minder, zeg maar. Die had er minder lol in.
Ja.
Maar mijn broer is net zo fanatiek als ik.
Ja. Dan komt het moment dat je merkt dat je beter bent, dat je goed gaat worden. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat was denk ik op mijn 17e of zo. Dat ik in één keer werd benaderd voor het nationaal team. Ook voor een eredivisieclub. Daarvoor eigenlijk was het nooit aan de orde, want ik was ook niet zo groot. Dat ging laat. Toen ik 16, 17 was, ging ik echt groeien. En toen merkte ik wel van, misschien ben ik toch wel goed. Maar die stap om zeg maar echt professioneel te gaan spelen, die kwam pas later. Hoor. Die kwam pas op mijn, ik denk op mijn 20e of zo. Toen zat ik nog op de HAO in Deventer. En ik wilde eigenlijk eerst die HAO afmaken, voordat ik naar het buitenland ging. Dus toen heb ik ook nog een jaartje het Nederlands team afgezegd. Maar toen dacht ik een jaar later van, misschien is het toch beter om.
Ja, dus ik hoor een beetje organische groei daarin, die topsporter in jou gegroeid is.
Ja,
laat bloeien noemen ze dat toch?
Dan, ja, eigenlijk wel, ja.
Ja.
Ja,
ik wilde niet. Hoe oud was jij in Atlanta?
Ik was toen 23, volgens mij. Ik was de jongste.
Ja.
Ja. Samen met Mike van der Goor waren we de 2 broekies van het team.
Ja.
Dus en de rest was allemaal al, de meeste waren 30ers en ik was dan 23.
Ja, mooi om dat te kunnen leren van. Het was een mooie opbouw van het team van jong en ervaren spelers.
Ja, zeker. Ja. Voor mij was het ideaal. Ja. Ik heb heel veel van, zeker van Olaf van der Meulen, die dan op mijn positie stond, heb ik heel veel van geleerd.
Ja.
En voor mij, die heeft mij zeg maar het pad vrijgemaakt voor de rest van mijn carrière eigenlijk.
Je voorganger, zeg maar. Ja. En zo'n mooie link, hè, de positie die je speelde. Vertel daar eens over.
Nou, ik was eigenlijk de vrije aanvaller. Ik was de diagonaal aanvaller.
Ja. Ja, ik ben even benieuwd naar de benaming daarvan. Want dan hoorden we, wat was het? Outside en opposite hitter of zo in het Engels?
Ja, klopt. De opposite hitter eigenlijk. Ja. Dan sta je dus diagonaal met de spelverdeler.
Ja, ja.
Dus dan ben je eigenlijk de opposite.
Ja.
En dat is eigenlijk de vrije aanvaller. Dus je hoeft niks te doen, alleen maar aan te vallen eigenlijk. Daar moet je op focussen.
Daar focus je op. En je hebt ook, zeg maar, op het moment dat die komt, moet je natuurlijk ook een verdediger. Heb je ook een verdedigende rol op dat moment? Of hoe?
Ja, zeker.
Toch?
Ja, je hebt in principe alle rollen
altijd,
wel. Want je moet ook wel verdedigen. Je moet ook blokkeren.
Blokkeren.
Je moet serveren, want je draait gewoon door.
Ja.
Maar het is, de focus ligt echt wel op de moeilijke ballen oplossen, zeg maar.
Ja.
eigenlijk een beetje de vuilnisman van het team. Daar kwam het op neer. Ja. Ja, zo werden we ook vaak genoemd.
Oh ja, ja. Dat doordraaien, dat vind ik wel fascinerend. Omdat je, dat is een van de weinige sporten waar je dan zegt van nou, iedereen moet een keer serveren. Mm-hmm. Hoe voelt dat dan? Van je moet allemaal, want als iemand nou heel goed is in serveren, dan denk je, nou laat hij dan gewoon.
Laat hij dan steeds serveren. Ja, ja. Als dat had gekund, dan was het voor mij nog beter geweest. Want ik kon ook wel redelijk serveren.
Ja. Ja.
Maar uiteindelijk, je draait door. Maar je gaat wel na de surf, ga je wel weer terug naar je eigen positie.
Ja, maar is dat een regel waarvan je denkt van nou, in de toekomst wordt dat wel een keer afgeschaft? Blijft het iedereen
nee,
wel
dat,
in
dat
zijn
denk
eigen
ik niet.
Positie?
Dat denk ik niet. Ze hebben een hoop dingen afgeschaft in het volleybal. Of aangepast om het leuker te maken, zeg maar.
Ja.
Maar dat gaat nooit veranderen. Nee. Want iedereen die moet wel serveren. Want je moet. Dan heb je ook wat meer. Dan ben je ook veelzijdiger natuurlijk. Je moet wel alles een beetje kunnen.
Ja.
Vind ik ook.
Ja. En als je dan. Om meteen een vertaalslag te maken naar het bedrijfsleven. Is dat eigenlijk ook wel. Want iedereen moet eigenlijk een beetje de basis kennen. Van wat een bedrijf doet. Of welke functies of wat dan ook.
Mm-hmm.
En dan heeft iedereen daarnaast zijn eigen specialisme. Maar daardoor begrijp je binnen een bedrijf waarschijnlijk wel. Van hey, maar die doet financiën, dat is belangrijk vanwege dit en dat.
Ja,
dus
ja, klopt.
Ik denk dat dat.
Nee, klopt. Goed, en het is zeker bij ons bedrijf is dat ook zeker aan de orde.
Ja.
Want wij hebben ook, zeg maar, de basis is finance, maar je hebt wel gewoon, je moet, als je de basis weet.
Ja.
En die weet ik nu omdat ik hier 8 jaar werk.
Ja.
Maar daarna komen natuurlijk allemaal specialismen eigenlijk om de hoek.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
Die heb ik mezelf ook al eigen gemaakt op hele andere gebieden.
Ja, dan merk je ook wat het meest ligt. En dan ga je daar natuurlijk verder in ontwikkelen.
Ja,
dat is interessant, de vertaling inderdaad met verschillend positiespel. Maar dat je toch je eigen positie daarin
De leukste positie was het ook. Ik was altijd de nummer 6 en nummer 11, dus maar meestal 6.
En je hebt geen vast nummer, dus op het moment dat je reserve bent, dan ben je nummer 11. En op het moment dat je
Ik heb een aantal jaar, mijn favoriete nummer was nummer 6. Dus in het Olympisch team had ik nummer 6.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens een keer in een team gezet dat ik nummer 11 had, of zo, omdat nummer 6 al bezet was.
Ja. Dus je ging voor 6 en dan, dat herkennen we wel. Daar heb jij mazzel mee, altijd nummer 1 als diepster.
Nee, ik heb ook wel eens nummer 13 gehad.
Oh!
Maar streven je als topsporter, hebben jullie natuurlijk 10. Ook gehad. Je streeft naar een soort van vastigheid.
Ja.
Dat heb ik ook altijd. Ik doe altijd hetzelfde. Dingen aan regelmaat, zeg maar.
Bij het waterpolo is het ook omdat je eruit gestuurd wordt. En dan geeft de scheidsrechter je capnummer aan. Dan is het wel heel lastig als je elke keer een ander nummer op je hoofd hebt. Want dan realiseer je niet. Dus daarom bezoeken mensen ook vastigheid.
Ja, ik vond het ook wel, er hing wel wat aan vast aan het nummer voor mij.
Mij ook.
Ja. Als ik ook nu sporten kijk, dan relateer ik dat toch aan nummer 10. Weet je, wie draagt 10 of zo, weet je wel. Dat.
Maar er zijn nu de iconische, net zoals het nummer van Johan Cruijff, dat 14. Dat is ook Cristiano Ronaldo, nummer 7.
Ja.
Het zijn altijd gewoon de vaste nummers die ook blijven hangen.
Ja, klopt. Ja, dan toch het moment dat jij in het nationaal team komt. 20 ben je dan, zei je?
Ja.
Ja, dan ben je eigenlijk al aan het trainen voor die Olympische Spelen. Naar die kwalificaties toe, hè?
Ja.
Was het continu met hetzelfde team al? Of kan je daar iets over vertellen?
Ja, hoofdzakelijk wel hetzelfde team. Voor mij was eigenlijk wel het geluk dat mijn voorganger dan, Olaf van der Meulen, ook af en toe een keer een zomer rust nam. Ja, dan kreeg ik een kans om te spelen.
Ja.
En zo heb ik mezelf op de kaart gezet. De spelers waren allemaal hetzelfde.
Ja.
Maar soms was er iemand die dan een keer niet kon of een jaartje oversloeg.
Ja.
Tot aan 1995, want vanaf toen ging echt de voorbereiding.
Ja, dan was het full force. Daar
was iedereen natuurlijk continu erbij.
Ja.
Maar dat was wel, die periode was voor mij heel, heel waardevol. Zeker.
Ja, met veel spelerstijd en leren en daarin. Hoe heeft die teamvorming plaatsgevonden? Waren jullie steeds hetzelfde team, hè? De Olympisch gouden team, was dat al heel snel of...
Nou, eigenlijk was Ron Zwerver is natuurlijk het grondlegger van het hele verhaal geweest. En die heeft in 88 heeft hij al de keuze gemaakt om, zeg maar, we gaan het bankrasmodel in.
Ja. Ja.
Toen al die jongens, die hebben zich er ook aan gecommitteerd tot 91. En toen hebben toch een aantal jongens besloten om in Italië te gaan spelen.
Ja.
Maar toch in de zomer kwamen ze allemaal weer bij elkaar. En die groep is ook heel lang bij elkaar gebleven. Zeker als je dan dat team van Atlanta, die hebben gewoon eigenlijk wel 6 jaar, denk ik, gewoon samen echt... fulltime samen getraind en gespeeld.
Ja.
En dat was wel de sleutel tot het succes. Want ja, op een gegeven moment kon je elkaar met de ogen dicht vinden. Zeg maar, Peter Blanchet, die was aan de spelverdediger. Die wist precies wat hij moest doen met zijn aanvallers. Dus dat was wel een team dat heel lang bij elkaar is gebleven. En gewoon geluk gehad met een hele goede generatie.
Ja, maar ook een duidelijke strategische keuze door voor het bankrasmodel te gaan.
Ja, zeker. Zeker. Ik heb het zelf niet lang meegemaakt. Gelukkig ook, want ik was niet zo'n voorstander van het bankrasmodel. Maar het is wel de sleutel geweest tot het succes natuurlijk. Dat,
ja.
Als we het niet hadden gedaan, dan waren we denk ik niet zo ver gekomen als in ieder geval geen gouden medaille gehaald.
Nee.
Jullie waren ook, jullie speelden geen competitie meer, toch? In die periode.
Klopt, ja. Tenminste, ik was dan, dat was net voor mijn tijd, maar de jongens zijn toen allemaal uit de competitie gestapt. En dat is wel een grote opoffering.
Ja, precies.
Ook omdat in Italië zijn de salarissen natuurlijk best hoog in het volleybal. Maar die jongens hebben toch allemaal andere keus gemaakt voor het nationaal team. Dus uiteindelijk is dat is het natuurlijk fantastisch geweest dat daar Olympisch zilver in Barcelona en Olympisch goud in Atlanta uitkwam. Ja,
zeker. Zou het weer ingevoerd moeten kunnen worden? Of hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, ik denk het niet. Ik denk dat de tijden zijn veranderd. We hadden ook niet na 92 door moeten gaan met het bankrasmodel. Dat was dan... Dan was het niet goed gekomen, denk ik. Want toen moesten we wel gewoon in Italië gaan spelen en in de zomer bij elkaar.
Ja, ook dat helpt natuurlijk, hè, door in het buitenland te gaan spelen.
Zeker.
Hè, in je ontwikkeling als sport, professioneel en persoonlijk, denk ik.
Ja, zeker. Ook omdat die competities heel sterk zijn natuurlijk. In Italië vooral.
Ja.
Dus iedereen die speelde in Italië. En dan in de zomer kwam je weer samen. Ja. En dat zal in de waterpolo ook zo zijn, denk ik.
Zeker, veel in Spanje.
Inmiddels wel. Maar inderdaad, voor het goud in 2000 was er ook een soort bankrasmodel. Het was alleen dan in Zeist in het zwembad. Maar daar zaten ze ook intern. Er is zelfs een periode geweest ook dat ze inderdaad uit de competitie zijn gehaald en alleen maar gefocust hebben op het waterpolo.
Ja.
Ik heb heel sterk het gevoel dat inderdaad met één generatie lukt en op het moment dat het succes dan behaald is, dat iedereen daarna toch zoiets heeft van ja, nou willen we dat ook omzetten. En je speelt het spelletje natuurlijk omdat je het leuk vindt om wedstrijden te spelen en niet om 4 jaar lang alleen maar te trainen. Maar het geeft wel een boost in aan de sport, denk ik. En ook aan de bekendheid van de sport. Zeker na zo'n gouden medaille.
Ja, zeker. Maar in het waterpolo, dat is natuurlijk een fantastische gouden medaille, was dat in 2008.
Ja, dat was ook zo'n onverwachte.
Ja.
Want ze hadden het de jaren daarvoor eigenlijk niet heel erg goed gedaan. En ook juist alles op het juiste moment viel samen.
Ja. Maar wel mooi om te horen ook dat dan daar ook een soort van bankrasmodel aan vooraf ging.
Ja, ja, die zijn beetje... ook door de week zaten ze gewoon de hele week in Zeist bij elkaar.
Ja.
Ja, het is natuurlijk omdat je zo intensief bij elkaar bent, leer je elkaar ook door en door kennen. Niet alleen op het veld dat je elkaar weet te vinden, maar je kent elkaar ook veel beter. Ik denk dat dat ook heel erg helpt.
Zeker.
Alle ruzies moeten opgelost worden, want je gaat daarna niet naar huis. Het heeft wel het effect, maar het kost de sporten wel heel veel, denk ik.
Mm-hmm.
Om, dat kan je een tijd volhouden, maar niet te lang inderdaad, hoor ik.
Nou,
maar je haalt er dus wel wat uit, hè? Dus de coaches of de bonden, om te kijken van welke goede dingen kan je eruit halen.
Ja.
En hoe was het om in het buitenland te spelen? Toen was je 24, 25 zo'n beetje?
Ja, dat was mooi. Het is wel een aanslag op je relatie, dat wel. Mijn ex-vriendin, die ging aan het begin mee met mij. In België, Italië, maar op een gegeven moment niet meer. Ja. En dan groei je toch wel wat uit elkaar.
Ja.
Het is hartstikke mooi, maar het heeft ook wel eens een keerzijde.
Ja. Dus je hebt professioneel ontwikkel je natuurlijk heel snel, maar ook persoonlijk natuurlijk.
Ja, dat gaat heel snel. Dat moet ook heel snel.
Ja.
Je komt in een nieuwe cultuur, andere taal.
Je spreekt het vloeiend nu?
Ja, nou, vloeiend niet, maar wel gewoon goed, ja.
Ja.
Ook omdat mijn vrouw, die heb ik in Italië leren kennen. Dat is een Nederlandse, maar...
Ja, maar ook volleybals.
Ook volleybals.
Ja.
Dus Italiaans spreken nog steeds. Ja. Dat is onze tweede taal eigenlijk.
Dan, dan volgen er nog meer Olympische Spelen natuurlijk.
Ja, er werden er uiteindelijk meer dan ik had verwacht. Dat wel. Maar kijk... Als je wint Olympische Spelen, dat is hartstikke mooi. Maar dan wil je dat nog een keer natuurlijk.
Ja. En
dus in Sydney waren we misschien wel favoriet voor goud.
Ja.
Toen viel het kwartje de andere kant op, helaas. In de kwartfinale, als we die hadden gewonnen, dan waren we waarschijnlijk Olympisch kampioen geworden. Maar we verloren nu met 20-18 volgens mij in de vijfde set.
Ja.
Ja, dan word je vijfde. Ja, dat is dan jammer.
En dat is ook sport, inderdaad.
Jammer, daar is die weer.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, jammer, ja.
Ja, nee, het woord jammer. Ik heb na ons verlies ook jammer. Dat drukt niet uit wat je voelt.
Nee.
Uiteindelijk heb ik er zuur van gemaakt.
We hebben er zuur of bitter, weet je wel. Het echt gewoon echt...
Oh. Ja, ik zeg jammer, maar dat drukt
het doet gewoon pijn.
Het doet echt pijn.
Het doet echt pijn.
Ja.
Soms wel, ja.
Ja, en ja, dat was Sydney natuurlijk. Ja. En dan hebben we daarna...
Ja, was Athene.
Athene.
En toen merkte ik wel dat het indoorteam zeg maar een beetje aan het wegzakken was.
Ja.
Ik was nog van de oude garde, was ik nog over Guido, nog ja. Mike van der Goor.
Ja.
De rest was al gestopt.
Ja, er kwam een nieuwe lichting.
Er kwam een nieuwe lichting, maar ik had wel door dat die nieuwe lichting...
Anders in de...
Was dan net niet, zeg maar, die had niet meer het niveau van onze lichting.
En ja.
We hebben nog wel Athene gehaald, maar we gingen er wel eigenlijk naartoe als toerist.
Ja, ja.
En dat wilde ik eigenlijk niet. Dus ik heb wel gewoon gespeeld. We hebben alles gegeven en werden negende. Ja. Ja. Niet echt goed.
Maar de realiteitszin was er ook, om het zo maar te zeggen, hoor ik.
Ja, ik had toen wel meteen naar de Olympische Spelen zoiets van... nu, dit is voor mij klaar. Dus toen ben ik ook gestopt met het nationaal team.
Ja,
en toen kwam beachvolleybal.
En toen, ja, toen kwam... Nou, eerst nog, ik speelde nog wel in Italië, had ik nog contract bij de club.
Ja.
En toen kwam beachvolleybal, ja. Ja.
Vertel en, hoe je daarbij kwam. Daar zijn we natuurlijk ook nieuwsgierig naar.
Ja, ik speelde toen in Italië. En Reiner, nummer door, die speelde ook in Italië. En we hadden wel redelijk contact uit het nationaal team. En ik weet niet bij wie de bal lag, maar iemand heeft de ander gebeld om te zeggen van... Nou, zullen we in de zomer voor de lol een keer gaan spelen? Want we hebben toch geen nationaal team meer. Dan kunnen we ook al een beachvolleybal toernooitje spelen. Gewoon voor de lol.
Ja. Ja.
Nou, dat hebben we gedaan. In 2006 was dat.
Maar is het toch niet een hele... overgang in dat mulle zand?
Ja, het is een hele andere sport. Ja. Zeker.
Maar had je ooit beachvolleybal, ik kan me voorstellen, als onderdeel van de training of wat dan ook, had je dat wel eens gedaan?
Nee, nog nooit.
Nog nooit. Nee.
En mensen die zeiden ook van, ja, hey, beachvolleybal, dat begrijp ik heel goed. Dat mensen zeiden van, jij kunt dat niet.
Want, waarom zeiden ze dat?
Ja, omdat ik was meer een indoor volleyballer. Ik had niet... mensen dachten dat ik niet de technische capaciteit had om zeg maar te beachvolleybal. En Reinder, die had dat dus wel... Die kon goed pasen. Die kon alles goed eigenlijk. Die was heel, heel allround. Maar uiteindelijk bleef dus dat ik dat ook best wel was. En dat wij gewoon heel goed... Die chemie was gewoon... We hebben ook wel geluk gehad. We hadden gewoon echt... Hij op links, ik op rechts. Ik blokkeer, hij verdedigen.
Ja, het liep, hè?
Het liep als een trein.
Mannen. Ja.
Maar ja, dat was ook... Er komt wel... Toen wij professioneel gingen spelen, was in 2006 was dat. De eerste toernooi in Turkije verloren we meteen in de kwalificatie. Want we stonden 60ste in de kwalificatie of zo.
Ja.
En toen had ik wel zoiets van... ik weet niet of dit wel zo leuk is.
Ja, dat is begrijpelijk als je zo...
En toen hebben we dus tegen elkaar gezegd van... we gingen naar Duitsland, een toernooi in Hamburg. En dat was wel een heel belangrijk omslagpunt. Want toen speelden we ook weer kwalificatie. Hadden we de eerste twee rondes gewonnen. Toen moest de derde ronde kwalificatie tegen nummer 1 geplaatst. Toen stonden we met 1-0 achter. En we stonden ook heel dik achter in de tweede met 18-10 of zo. Zoiets. Nou, weet je wel... Start de auto maar, we gaan naar huis, het is klaar. Toen had ik ook helemaal geen zin meer. Maar toen wonnen we dus nog die wedstrijd. Op het nippertje, in de derde set. En toen vanuit de kwalificatie gingen we naar het hoofdtoernooi. En vanuit het hoofdtoernooi halen we de halve finale. Die verloren we dan, maar we haalden wel brons meteen.
Ja. Ja,
dus en dat was het omslagpunt. Want toen werd er een keer van...
Kwam er dan ook een soort ontspanning van, nou ja... Waardoor je toch
een
beter spel kon laten zien... en gewoon stapje voor stapje ging kijken van... nou, we gaan het wel zien.
Ja, dat kwam toen. Maar dat was echt met dat toernooi.
Ja.
En daarna ging het in één keer heel hard.
Ja.
Toen begon de Olympische kwalificatie... wonnen we meteen het eerste toernooi. En toen waren we internationaal. Stonden we in no time stonden we in de top 10.
Even over de overgang. Want je komt uit zaalvolleybal met een team van 6 met reserves. En je gaat naar een team van 2...
Ja.
Zonder reserves. Hoe was dat verschil in teambeleving in die twee situaties?
Ja, dat was een heel groot verschil. Los van dat je als je met 12 man op stap gaat of je gaat met 2 man. Met wel een team eromheen natuurlijk. Want we hadden al coaches, fysio, dokter, psycholoog. Alles was mee. Maar het is wel heel anders. Maar het grootste verschil is natuurlijk tijdens de wedstrijd. In de zaal, als je dan slecht speelde, kon je gewoon gewisseld worden.
Ja.
Op het strand niet.
Nee.
Als je dan slecht speelde, dan moest je toch blijven staan.
Ja.
Daar werd je mentaal wel heel sterk van. Dat als je moet op zoek naar oplossingen. Je kunt niet afschuiven, je kunt je ook niet verstoppen. Dus je moet blijven staan. En dat, af en toe is het best lastig. We hebben ook op Olympische Spelen wedstrijden gehad dat het net niet liep. In Londen bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, er waren momenten dat het heel erg liep.
Ja.
In die...
Ja, maar er zijn momenten.
Er zijn momenten die het niet
liep. Ja. Nee, inderdaad. En dat blijft uiteindelijk blijft het dan meer zo hangen.
Ja.
Toch,
ja.
Wel.
Ja.
Meestal zo denk ik bij topsporters dat toch de negatieve dingen meer blijven hangen. Op een of andere manier.
Ja, ja, maar als je hè, even als buitenstaander kijkt, dan denk je van, goh, waar zat dan dat stukje waarom het dan net niet liep? Weet je wel, dat blijf je voor jezelf natuurlijk ook bij, maar...
Ja, ja, dat is wel, ja, en omdat je dan zit je in een negatieve flow, maar dan kom je er ook niet meer uit. Want ja, je staat daar en je kunt gaan wisselen van kant.
Was daar de coach, had daar de coach ook een rol in, zeg maar? Mental coaching?
Jawel, we hebben er wel over gesproken, vooral individueel. Van hoe kun je oplossen als het niet goed gaat. Gelukkig heb ik het niet vaak meegemaakt.
Nee.
We hebben af en toe Olympische Spelen in Londen, was natuurlijk vervelend. Peking uiteindelijk ook.
Ja,
ja, bedoel, je moet onderweg een keertje verliezen.
Ja.
Dus, maar uiteindelijk hebben we zoveel gewonnen samen ook.
Ja.
Dat, ik denk dat uiteindelijk wel overheerst. Een mooie tijd gaat natuurlijk samen.
Ja.
En ik had liever nog een keer Olympisch goud gewonnen, maar ja, dat zat er niet in.
Ja, dat is een bijzondere gang, hè? Dus je begint met Olympisch goud. Ja,
ja, en je wil ook eindigen. Dat was het verhaal compleet geweest. Hè?
Ja. Ja.
Want dan heb je namelijk een 1, een 5, een 9, een 5. En dan moet er eigenlijk weer een 1 volgen.
Ja.
Dat werd dan helaas een 4.
Ja, zo werken de sportwetten niet, denk ik.
Nee, jammer.
Maar je gaf aan, het vond ik wel mooi.
Ja. Ja, precies. Zuur. Ja. Zeer zuur. Ja.
Maar je gaf aan van bij het beachvolleybal moet je dus een oplossing bedenken op het veld, omdat je moet blijven staan. Is dat iets wat je ook in je werk hebt meegenomen? Omdat het toch iets is wat je ook in je werk misschien tegenkomt?
Ja, zeker. Zeker. Ik merk, ik loop hier ook tegenaan. Van, ik hou me dan vooral bezig met Amerikaanse belastingaangiftes. En dan loop ik ook tegen dingen aan. Geen idee hoe je dat moet oplossen vanuit Nederland. Maar dan ga je toch, je zoekt. Je gaat net zo lang tot je een oplossing hebt.
Ja.
Of je schakelt partijen in of collega's in de US. Of...
Ja.
En dat is wel een goede eigenschap van topsporters volgens mij. Die gaan wel door tot ze hun resultaat hebben gehaald.
Ja.
Ja.
Voor zover mogelijk natuurlijk. Maar het is niet zo dat wij meer kunnen dan niet topsporters of zo, op dat vlak. Maar we gaan in ieder geval door tot de oplossing hebben.
Ja, ja, het doorzettingsvermogen. Hè? Dus,
ja, absoluut. En het doel, voor ogen hebben van ik ga dat oplossen, dus ik ga dat oplossen.
Ja, ja, klopt. Deadlines.
En niet van, nou, de weg ernaartoe, dat maakt niet uit. Als dat met veel weerstand is, dan is het met veel weerstand. Dat neem je aan de koop toe.
Ja, klopt.
Aan
het eind van de baan, daar moet het, daar hangen de prijzen, daar moet je het...
Ja. Daar doe je het voor.
Ja,
ja, ja, precies. En inderdaad, dan heb je te maken met teleurstellingen. Wat je net vertelde over niet met goud eindigen. Mm-hmm. Want dat heb je dan als doel. Maar ja, het is ook wat het is. Dus daar heb je mee te dealen. En ik denk dat de grootste uitdaging is van de topsporter ook. Om met iets wat je zo graag wil. Hè, wat je gewend bent dan te behalen ook. Dat dan te laten. Ja,
ja, ik begrijp heel goed... voor topsporters, dat als je niet haalt wat je voor ogen hebt, zeg maar, dat het, wat mensen vaak zeggen over sport is zwart gat en zo, ik begrijp heel goed dat het er is.
Ja.
Ik heb er zelf geen last van gehad, broer. Ik sta daar te nuchter voor in het leven, maar ik kan me heel goed voorstellen, en vries, ja.
Ja.
Maar dat sporters daar heel veel last van hebben, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja.
Ja. Ja,
want je komt toch daarna in een positie terecht, ja, dan moet je weer nieuwe dingen doen. En dat kwam ik natuurlijk ook doen. Ga je solliciteren en
volledig. Maar daarvoor was jij natuurlijk gestart, hè, met partner in finance.
Ja, klopt.
Kan je inderdaad een mooi brugje even om te kijken van... Ja, dan stopt je topsportcarrière. Even meenemen wanneer je dat besloot voor jezelf.
Ja, ja, dat was in 2013 was dat, na de Olympische Spelen van Londen. Toen heb ik nog een jaartje doorgespeeld. Toen heb ik gezegd van oké, tot Rio, dat ga ik niet meer redden. Dus toen, ja, dan kom je in één keer, dan word je in één keer eigenlijk in de diepe gegooid. Want het is ook niet zo dat je dan echt heel veel begeleiding krijgt vanuit sportbonden of NOC.
Nee,
of,
nee. Klopt. Een medische keuring heb ik nog daarna een keer gehad.
Ja, nou, ik denk ook zoiets. Ja, meer
na
niet.
Een half jaar of zo, als je gestopt bent, dat je nog één keer medisch gekeurd wordt.
Ja, dat is het dan toch?
Ja. Ja.
En het is niet zo dat je dan alles krijgt aangereikt van je hebt 20 jaar gesport.
Nee.
Hoe kunnen we je helpen in je maatschappelijke carrière?
Niet gebeurd.
Dit is dan wel interessant. Een bruggetje even naar het bedrijfsleven. Ik heb natuurlijk lang in het grafische vak... of een mooi bedrijf gewerkt.
Mm-hmm.
En daarin begeleiden ze een week lang mensen die met pensioen gingen.
Ja.
Die kregen helemaal te horen van hoe gaat je financiële plaatje eruit zien? Hoe gaat dit? En dan hebben we dus meer de andere kant. Wat kan de sportwereld leren van het bedrijfsleven? Hoe die overgang, hoe je die vloeiender kan maken voor topsporters? Ja. Want ja. Het is ja, wel even keihard, alles is voor je geregeld.
Ja, en in één keer is het niet meer.
En in één keer, er staat een heel team om je heen. Als jij met je voeding en je visio, je hoeft bijzonder daar ook niet over na te denken. Mm-hmm. En dan in één keer...
Dat valt in één keer weg.
Weg, ja.
Nou, dat vond ik wel lastig. Ook omdat, ik had geen idee wat ik wilde doen. Dus ik heb eerst al een jaartje niks gedaan, zeg maar, echt helemaal niks. En toen had ik het geluk eigenlijk dat ik bij Cruijff Instituut kon studeren. Ja. En dat vond ik heel waardevol. Dat heb ik een jaartje gedaan.
Ja.
Dat was een hele mooie studie, International Sports Management.
Ja.
En toen leefde Johan Cruijff nog ook. Dus we zijn naar Barcelona geweest met Johan Cruijff. Superleerzaam jaar. Ook met andere topsporters.
Jij bent gelukkiger geweest dat je gewoon echt van de man zelf geleerd.
Ja, dat was een super intrigerende man. Was het. Ja. Natuurlijk fantastische voetballer ook. Maar daar heb ik goede gesprekken mee gehad en... Dus dat jaar was voor mij echt
waardevol.
Heel waardevol. Ja.
En dat is misschien ook wel een beetje helend. Dat je met andere sporters bent en je hebt weer een opleiding. En dat je de sport ook weer heel positief kan zien.
Ja, zeker. Zeker. Het is leuk om met andere sporters...
ervaringen een plekje krijgen in een positieve zin.
Ja. Dat is ook wel gebeurd, ook tijdens het jaar. Gewoon dat je de positieve punten uit je carrière haalt.
Ja. Ja.
Die zijn natuurlijk genoeg.
Ja,
zeker.
Maar, want de focus lag bij mij toch op, dan word je vijfde, dan word je vierde.
Nee, dus, en inderdaad trots zijn op wat je wel bereikt hebt.
Zo.
Ja.
En ik heb dat zelf natuurlijk ook na 2000, eerste wereldkampioen geweest. En na 32 jaar lang elke keer weer van, de laatste keer dat ze wereldkampioen waren, was toen en toen, denk je toch elke keer van, nou. Maar ook het gebruiken, ik werk veel ook met Amerikaanse bedrijven.
Mm-hmm.
En op het moment dat je dan alleen al laat vallen dat je op de Olympische Spelen geweest bent. Dan gaan ze aan, dan ben je interessant.
Ja.
Dat heb ik mezelf moeten aanleren.
Maar, ik ook, klopt.
Ja.
Ja. Ben ik er helemaal mee.
Maar waarom niet? Weet je, waarom niet dat gebruiken in je werk om aanzien te krijgen? Want al die Amerikanen zeggen van, ik werk al 45 jaar in deze branche. Ik ben op de Olympische Spelen geweest.
Ja.
Dus dat moet je ook leren.
Ja, dat moet je zeker leren. Ja. Nou, dat zit ook niet automatisch in je systeem. Tenminste, bij mij niet.
Nee, dat is ook een beetje de Nederlandse bescheidenheid, denk ik.
Dat denk ik ook.
Dat je daar niet mee gaat lopen koketteren.
Ja, klopt.
En dat was inderdaad, zeg maar, ben je na dat moment met dat jaar... in het Cruijff Instituut, met Cruijff naar Barcelona... Kwam toen ook het idee om in finance en sporters bedrijf op te richten?
Ja, klopt. Dat deed ik samen met Ron, een goede vriend van mij. Die, en die zei van want ik liep al tegen dingen aan in mijn carrière. Van ik heb belastingaangifte niet goed ingevuld.
Ja.
Dat soort dingen. En Ron is mij toen gaan helpen toen ik ging beachvolleyballen.
Ja.
En zei, dat kunnen we ook doen voor andere sporters.
Ja.
En zo is dat een beetje begonnen. Het is nooit echt van de grond gekomen. We hebben het niet echt super serieus aangepakt.
Ja.
Maar
het zat er wel
idee.
Al een beetje in. Want dat, we hebben elkaar ontmoet in de sollicitatieprocedure. Ja, en juist vanuit die visie dat ik denk dat topsporters enorm waardevol zijn voor het bedrijfsleven. Nog steeds. En ik zie ondernemers daarin. Dat heb jij en ik, zeg maar, ik vanuit de HR-positie en jij vanuit sollicitatiepositie ervaren dat de ondernemingen daar nog niet voor open stonden eigenlijk. Hè?
Mm-hmm.
Terwijl de competenties die je als topsporter hebt laten zien, doelgericht werken, doorzettingsvermogen, oplossingsgericht. Er zit zoveel in. En de energie die het meebrengt in een team.
Ja.
Dus daarin zie ik heel veel waarde voor een topsporter of ex-topsporter, mm-hmm, in het bedrijfsleven. Maar beide kanten, dus de ondernemingen, zag toen nog niet. Hè? En de topsporter heeft daar ook een hulp bij nodig. Omdat, volgens mij hebben we toen ook nog een assessment gedaan om dat juist naar boven te krijgen.
Ja, het waren voor mij waren het hele interessante gesprekken. Want eigenlijk was het mijn eerste sollicitatie.
Ja.
Dus dat was, ik was het niet gewend.
Ja, ja ook dat dan.
Uit mijn comfortzone als topsporter. Ja. Ja. Dat weet je natuurlijk ook hartstikke goed.
Ja.
Ik was ook heel zenuwachtig, weet ik nog wel. En dat was voor mij een nieuwe wereld.
Ik was ook zenuwachtig. Ik had gewoon Richard Schuil. Toch?
Ja, maar zo keek ik er weer niet naar.
Ik zat voor die tv op 1996. Dan zit je opeens, zitten we samen aan tafel. Dat is natuurlijk ook bijzonder.
Het was voor mij heel waardevol. Ook dat ik het niet werd en zo. Dat kan natuurlijk gebeuren. Bijvoorbeeld het sollicitatieproces. Ja. Maar ik heb er wel een hoop van geleerd.
Ja.
En daarna ben ik natuurlijk vrij snel hier terechtgekomen.
Ja. En het mooie vond ik, dat vind ik nog steeds, dat stukje wat je toen begonnen was, eigenlijk nu hier in dit, bij Thomas St. John doet.
Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, eigenlijk het komt een beetje op hetzelfde neer.
Ja.
En ik ben hier ook wel via een andere ex-topsporter naar binnen gerold al. Suzanne Plesman, misschien zeggen jullie dat nog wat.
Ja.
Een hockeyster.
Ja.
Zij werkte bij Thomas St. John.
Oké.
Toen werkte ze nog met z'n drieën hier volgens mij en zij ging weg. En toen, zo via kwam ik dan te sprake.
Ja.
Dus ben ik hier gekomen en toen ben ik erin gerold eigenlijk.
Ja.
Zo is het gekomen.
En doe jij nu wat je het liefste doet?
Dat is een hele goede vraag. Wat ik het liefste doe, dat weet ik niet. Ik zou me nog wel iets meer met sport willen bezighouden. Maar qua werk inhoudelijk doe ik wel de dingen waar ik goed in ben, zeg maar.
Ja dat dus geloof ik.
Op financieel gebied. Ik heb redelijk veel contact met klanten. Dat had ik aan het begin niet. En ik vind het leuk om wel met klanten op een bepaalde manier... Ik bedoel, ik ben niet heel commercieel, maar wel gewoon een soort van relatiemanagement.
Ja.
Daar ben ik goed in, dat vind ik leuk.
Ja. Is dat ook je teamplayers
apart? Dat denk ik, ja. Ja. Want dat is denk ik mijn grootste positieve eigenschap is als teamplayer. Dat ik hier binnenkwam, zeg maar, dat ik het team bij elkaar hou.
Ja.
Ook met grapjes. Ik ben niet altijd serieus.
Ja.
En dat waarderen die mensen wel.
Ja.
En dat gecombineerd met punctualiteit. Want ik ben super punctueel.
Ja.
Want ik ben altijd te vroeg. Altijd.
Ja.
Want jullie waren vandaag ook te vroeg. Ik denk, jullie zijn ook topsporters natuurlijk.
Ja.
Ik ben nog nooit... Want we hebben eigenlijk werkdagen van 9 tot 6.
Ja.
Ik bedoel, sinds corona is het allemaal veranderd. Maar ik ben nog nooit hier na 9 uur binnengestapt. Bijvoorbeeld. Nog nooit. In die 8 jaar. Ik ben altijd op tijd...
Ja. Ja, je kan niet te laat aan de start verschijnen.
Die sportdiscipline. Ja.
Ja.
Bij ons is het inderdaad ook een beetje van... maakt niet uit wanneer je werkt. Als je je werk maakt.
Ja.
En ik vind het heel, heel gek om dan midden op de dag te denken... oh, dan ga ik nu hardlopen en dan ga ik een uurtje langer door. Dat zit gewoon niet in mijn systeem.
Nee, regelmaat. Ja. Dat willen we graag hebben.
En de discipline van er wordt getraind en wordt... Dus er wordt gewerkt tussen 9 en 6.
Ja.
Ik herken dat wel,
Het is bijzonder eigenlijk, toch?
Ja, ik iets minder. Ik ben heel erg van de flexibiliteit. Maar dat is denk ik mijn rol, mijn positiespel.
Weet je wel? Handig,
ik was natuurlijk...
Het is handig als bedrijven flexibel zijn natuurlijk. Want ik weet, ik heb zo'n goede band met ook met de directeur.
Ja.
Ik kan ook vanuit, want we hebben ook een huis in Italië.
Ja.
Ik kan ook vanuit daar werken.
Ja.
Dat doet hij helemaal niet moeilijk over. Ik kan, in augustus zijn we altijd in Italië de hele maand. En ik heb daar een eigen kantoortje.
Heerlijk.
En dan heb ik ook wel de discipline om daar gewoon wel...
Dat is wel zo. De discipline van werken en dat soort dingen, dat zit erin. Ja. Maar het heeft vaak soms met... wat jij zegt, van jij bent natuurlijk ook van finance, dus moet het ook gewoon kloppen.
Ja.
Dus er zit ook een stuk andere competentie bij natuurlijk. Maar mooi om te zien hoe je als persoon in je sport... En in je maatschappelijke carrière, hoe dat een rode lijn, een rode draad geeft.
Ja, dat blijft altijd hetzelfde. Ja.
En als je nou kijkt naar, want dat waren we ook benieuwd naar, hè? Als je kijkt, wie of wat heeft jou geïnspireerd eigenlijk in je sport en nu?
Ja, dat is toch vooral in het verleden mijn ouders natuurlijk.
Ja.
Die hebben altijd achter mij gestaan. Die hebben altijd gesteund, die gingen altijd mee, die gingen ook in Italië geweest. Zo. Dus ik denk vanuit familieoogpunt meer mijn ouders. Ja. En mijn broertje, die was natuurlijk ook een goede volleyballer. En die heeft ook, was ook in Sydney op Olympisch Spelen.
Ja.
Dus we waren met z'n tweeën.
Ja.
Dus die heeft ook wel,
hoe bijzonder is dat, hè?
Ja.
Ja, ja, die heeft niet zo lang heeft die gespeeld, hoor. Want die was wat minder. Die was minder bereid om opofferingen te doen, zeg maar, die ik wel deed.
Ja. Was je de oudste eigenlijk?
Middelste.
Ook middelste, ja. Okay.
Dus ik denk dat, ja, vooral mijn familie wel.
En welke waarden zitten daar dan aan vast voor jou?
Ja, die hebben me altijd wel vrijgelaten. Die hebben me altijd vrijgelaten in mijn keus.
Heb jij dat je ook... We hebben het wel eens over motto's. Bij mij zit er, denk ik, ook in de richting naar het werk. Of in de topsport was het ook, haal eruit wat erin zit. Maar en die van jou, Helen?
Het leven is geven en krijgen. In plaats van nemen, want je hebt niks te nemen. Ja. Vind ik.
Nee. Dus, nee.
Dus heb jij zeggen ontvangen, dat vind ik ook wel mooi. Ja. Het leven is geven en ontvangen.
Ja.
Ja, maar ik vond ook wel... Ja, daar ben ik het helemaal mee eens met wat jullie allebei zeggen ook. Maar ik zat dan... Als ik dat voor mezelf zou moeten zeggen, dan heb ik ook zoiets. Je moet eruit halen wat erin zit. Of wat je erin stopt, krijg je er ook weer uit. Dat was een hele duidelijke les met het Cruijff-studie bijvoorbeeld.
Ja.
Maar als je er geen energie in stopt, dan krijg je er ook niks voor terug.
Nee.
En dat heb ik dat jaar heel duidelijk geleerd. Want we moesten dan zo'n businessplan schrijven met z'n tweeën.
Ja.
Ja, dan kun je ook gewoon een beetje met de pet naar gooien. Ja. Want je haalt het in principe toch wel. Ja. Maar we hebben dat echt heel serieus aangepakt. En daar kom je dan heel sterk. En al die modules, zit een finance module, zit een strategy, alles zit erin.
Ja,
en daar leer je dan weer een hoop van.
Ja.
En dat is wel... je kunt ook met de pet naar gooien, hier ook.
Ja.
Want doe maar even net 10% minder.
Ja.
Nou, dat... Nee, dat zit niet in het systeem.
Nee. En dat hopen we eigenlijk ook met deze podcast ook wel bij te dragen. Dat die mentaliteit, daar word je niet alleen zelf heel blijer van. Want je hebt daar toch een beter gevoel van als je het werk doet. En daar ook de revenue uithaalt. En wat het voor effect heeft op de rest.
Ja.
Dan vergeten mensen dan wel eens. Hè?
Ja, je straalt het ook uit.
Je straalt het uit.
Als je het net even wat beter doet.
Ja.
Dan dat verwachten, dan is het van hé, daar kan ik op bouwen. Daar kan ik vertrouwen in. Als ik het aan die persoon geef, dan komt het goed.
Ja.
Ja.
Dat is een fijn gevoel.
Ja.
Ja,
dat heb ik ook van beide kanten vind ik, want dan krijg je ook die vrijheid.
Ja.
Omdat je vertrouwd wordt.
Ja, ik vind het fijn als klanten het fijn vinden om met je samen te werken. Of je nog wel of geen topsporter bent.
Nee, absoluut.
Ja.
Of ex-topsporter dan.
Ja, nee, wat je voor ze kan betekenen in wat je doet. Ja, ja.
Klopt.
Ja.
Die waardering, dat is leuk. Dat vind ik leuk. Ik haal daar een hoop lol uit in ieder geval.
Ja. Ja.
Als dingen goed gaan, daar werk ik altijd naartoe. Deadlines, vind ik leuk.
Ja. Ja, dat is een hele laatste link dan nog even. Want we dachten, met de entertainment, waar misschien nog even terugkomend op waar je nu werkt.
Mm-hmm.
Daar dachten wij ook van die waardering, het applaus of het publiek. Dat heb je ook in de topsport natuurlijk. Hè? Je doet het, natuurlijk doe je het voor jezelf, van wat je eruit haalt en je passie.
Mm-hmm.
Maar op dat podium staan, een medaille ontvangen, dat doet er ook toe.
Ja, zeker.
Zie je dat terug in je huidige werk bij klanten?
Ja, ja, onze voornaamste klanten zijn DJ's natuurlijk, die internationaal toeren.
Ja.
En we hebben echt een meerwaarde voor die DJ's, dat we echt gepersonaliseerde tourrapportage maken voor die DJ's op kwartaalbasis, zeg maar. Dus zij weten precies van dit komt erin, dit gaat eruit. We zijn in contact met hun tourmanagers. Dus eigenlijk een soort van, we zijn eigenlijk een soort van business manager voor die DJ's.
Ja.
En ik merk wel dat zij dat heel erg waarderen als wij altijd bereikbaar zijn, als we hun echt kunnen helpen.
Ja.
En daar haal ik wel voldoening uit. Dat zij ook blij zijn met ons, zeg maar. Want over het algemeen is finance natuurlijk...
Droog,
saai ook.
Maar wel belangrijk.
Wel belangrijk. Maar het is ook niet, wij zijn ook niet echt gewoon normaal echt finance. Het is meer business management.
Ja, en ik hoor bijna team manager. Dus het is ook wel weer, je bent met die DJ's, die hebben ook een team om zich heen natuurlijk. Hè? De tourmanager en jullie zijn daar ook een onderdeel van.
Zeker.
In hun team eigenlijk.
Ja, en dat hebben we nu met sporters dus ook. Want we hebben een aantal sporters als klant en dat gaat ook hartstikke goed.
Ja.
En die kunnen we ook helpen op allerlei gebieden. Want sporters, ik heb ook bijvoorbeeld een paar beachvolleyballers, die hebben eigenlijk geen kennis van belastingaangifte, zo'n BTW-aangifte.
Nee,
wil je niet meer bezighouden?
Die hebben er helemaal geen zin in. Nee. En nee. Dat vind ik dus leuk om die dan te helpen.
Ja. Ja.
Omdat ik het zelf in het verleden ook al fout heb gedaan. En nu heb ik de kennis om hun te helpen.
Ja.
En dat doe ik dus, dat vind ik heel leuk om te doen. En dat wil ik ook blijven doen nog wel even dan.
Ja, ik kan me voorstellen. Nou, mooi hoe je dat zeg maar de topsporters en de DJ's... maar daar in de werelden weer samenkomen. Van je doet, deze mensen doen ook wat hun passie is.
Ja.
En worden ontzorgd met de kennis die jij hebt... en ook de ervaring die je hebt opgedaan in de sport.
Ja.
Ja. Dank je wel, Richard Schuil, voor dit gesprek.
Ja, vond heel leuk.
En dat we hier in Amsterdam mochten zijn... en dat je hier je bijdrage aan wilde leveren.
Geen dank. Ik vond het erg leuk.
Dank je wel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende? Abonneer je dan op deze podcast en mis geen enkele aflevering.
Wij zijn Karin Wening en Helen Boering. Tot een volgende Team Matters.